Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een wolharig mammoetkalf, twee pluizige holenleeuwwelpjes, een wolharige neushoorn, maar dan wel met natte haren, en volledig intacte mummies van bizons, wolven, vossen, elanden. De ijstijd is voorbij. Maar iedere zomer komen er uit de ontdooiende Siberische ondergrond het ene na het andere prehistorische dier naar boven. Maar wat gebeurt er dan met deze millennia oude dieren als ze uit de permafrost tevoorschijn komen? Vandaag nemen we een kijkje in de vrieskist bij een paleontoloog in Jakutsk. Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag spreek ik met Rusland-correspondent Eva Kukier en zit ik in de studio met Hendrik Spiering. Hendrik, hallo.
Hallo.
Ik heb, voordat wij hier in de studio kwamen zitten, heb ik al gebeld met Eva Kukier. Die zit nu in Moskou, maar ze is in Jakutsk geweest. Dus we gaan komen heel dicht bij Siberië, bij... Ja, al het moois wat daar begraven ligt en naar boven komt. En ik denk dat we ons er niet voor hoeven te schamen. Maar de Siberische permafrostschatten, dat zijn een beetje een gemeenschappelijke hobby van ons.
En dat hebben we eigenlijk te danken aan het Twitter-account van de Siberian Times. En de Siberian Times, dat is... Ja, dat is een van de vreemdste kranten ter wereld. Uit een gebied waar je eigenlijk nooit wat over hoort. Volgens mij is het... Een beetje een eenmansonderneming, maar wel met heel veel medewerkers van Svetlana Skarbo, een jonge journalist uit het Siberische gebied. En ja, je komt dan in contact met een wereld waar je eigenlijk heel weinig van hoort. En wij zijn vooral geïnteresseerd in die beesten die dan uit de permafrost omhoog komen, maar tegelijkertijd lees je ook over zoekgeraakte vliegtuigen, vreselijke misdaden, prachtige ondernemingen, helden die mensen uit de smeltende zeeijs halen.
Het voelt altijd een beetje eclectisch als je erop komt. Er is altijd heel veel ruimte voor archeologie en paleontologie. Dat valt sowieso op. Er staat altijd, ze hebben een voorpagina die ook nog een beetje... Web 2000 zeg maar aanvoelt. Maar dat maakt het leuk. Er staat altijd iets over archeologie erop.
Heel veel.
En die bijzondere, prachtige natuur. Ik zat gisteren te kijken. Toen zag ik hele mooie foto's van rendieren die een rivier overstaken. Die aan het zwemmen waren. Ik denk dat ik niks te veel zeg. Dat je via de Siberian Times echt een inkijkje krijgt in een andere wereld die zo verschilt van ons dagelijks leven hier in West-Europa.
Ja, en dat is het grappige is ook dat het doel van Skarbo, die in 2012 de Siberian Times heeft opgericht, las ik ergens, is om Siberië anders te laten zien dan het achterlijke gebied, zoals het meestal wordt afgebeeld in de clichés van als een achterlijk gebied. Dat is het natuurlijk helemaal niet. En daar is ze dus wat ons betreft volkomen in geslaagd. Dus bravo.
En nu is het voor ons werk als wetenschapsjournalist is het ook een nuttige bron. Ja. Want vaak lees je eerder iets over de Siberian Times over zo'n leeuwenwelpje dat ik noemde. Of een wolharige neushoorn die dan gevonden is uit de ijstijd. Maar dan aan de oppervlakte gekomen. Je leest het daar eerder dan bij westerse nieuwsagentschappen of bij wetenschappelijke bladen. Dat duurt allemaal veel langer. Maar de Siberian Times heeft dan al een reportage of een interview met een Russische wetenschapper.
Ze zitten er bovenop. En ze weten ook dat natuurlijk iedereen... want de Siberian Times verschijnt alleen in het Engels. Dat iedereen in het Westen, die vindt dat ontzettend interessant. En ze zijn er altijd heel vroeg bij. En het zijn ook goede stukken. Ze bellen de juiste mensen ook. En de wetenschappelijke publicatie is pas jaren later. Maar wat mij persoonlijk eigenlijk het meeste treft, is de onvoorstelbare uitgestrektheid van dat gebied. Yakutië, waar we het nu vooral over hebben, dat ligt een beetje in het verre oosten van Siberië. Dat is net zo groot als India. Er wonen 3 miljoen mensen, geloof ik. Het district waar heel veel gevonden wordt in het noorden, wat ongeveer op de Poolcirkel ligt, dat is 2 keer zo groot als Nederland. Dat heet Abyssinië. Daar wonen 5000 mensen. En je leest dan in de details van het verslag in de Siberian Times, dat als ze dan daar een mammoet of zo'n neushoorn vinden, dat die dan maandenlang in dat district blijft, goed ingevroren ongetwijfeld, omdat er geen middelen zijn om hem te vervoeren. Omdat de wegen, die zijn alleen begaanbaar in de winter, als de ondergrond hard bevroren is. Dus ja, het gaat over duizenden kilometers ook.
En nou ja, voordat we naar Eva gaan luisteren, die heel dichtbij kwam.
Ja, zij wel.
Zij wel, wij niet. En wil ik nog wel van jou weten, Hendrik, hoe bijzonder zijn die vondsten? En dat is een vraag, denk ik, op 2 niveaus. Namelijk, ja. Hoe bijzonder gewoon als mens, als de schatten die we daar zien. En hoe bijzonder voor de wetenschap zijn ze?
Ja, het is allebei voor de wetenschap heel bijzonder. Want je ziet dat wetenschap is ook de analyse van, je vindt iets heel bijzonders, wat is het? En dan moet je dat uitzoeken. En dit zijn zulke aansprekelijke vondsten. Een wolf of een hond van 40.000 jaar geleden, die eruit ziet alsof die gisteren gestorven is. Als je goed kijkt, is er natuurlijk, ja, weet je, dat is niet 100% intact natuurlijk, na al die eeuwen, millennia. En dat is dus het wonder, dat je dus zoiets bijzonders vindt. Zeg maar niveau Egyptische mummies. Je
kunt het bijna aanraken,
ja,
ineens de geschiedenis.
Ja, het komt zo dichtbij. En ten tweede kun je dan natuurlijk die spullen analyseren. Natuurlijk is er ook ontzettend veel kennis over de verleden en de ijstijd uit pollenonderzoek te halen en allerlei statistische analyses. Maar hier heb je gewoon the real thing. En analyses zijn dan heel erg van, wat voor kleur haar had de mammoet eigenlijk? Wat was zijn laatste eten? En dat zijn dingen, die kom je anders gewoon niet achter. Dus het zijn vaak niet totaal verrassende zaken die dan uit die analyses komen. Maar omdat ze verbonden zijn met iets wat zo dichtbij komt, is het eigenlijk altijd spectaculair, vind ik.
Dat ben ik helemaal met je eens. En ook Eva had dat gevoel toen ze daar, nou ja, zelf bijna die ijstijddieren echt kon aanraken. We gaan even luisteren naar het telefoongesprek dat ik met haar had. Eva Kukier is Rusland-correspondent voor NRC. Normaal gesproken is haar standplaats Moskou. Maar ja, voor onder andere een verhaal over de bevroren permafrost reisde ze toch af naar Siberië vorige maand. En daar beleefde ze spannende dingen. Hey Eva.
Hey Lucas.
Ik zie nog niet. Oh ja, daar kom je in beeld. Waar zit jij nu?
Ik zit in Moskou, in mijn appartement, op het balkon. Het is gelukkig een overdekt balkon, want het is al behoorlijk koud hier geworden.
Ik wou net zeggen, dat een balkon in Moskou zou ik in september niet zomaar aandurven.
Nee, ik heb een klein kacheltje gekocht. We wachten allemaal met smart tot de stadsverwarming aangaat.
Oké. Hey, je zit nu in Moskou, maar een maand geleden was je nog in Yakutsk. En ik weet het nog heel goed, want ik was onderweg naar de redactie. Ik liep bijna de Dam op. En toen kreeg ik ineens een paar foto's van jou doorgestuurd. En je zegt, hoi Lucas, ik heb Sparta en Boris gevonden. 2 leeuwenwelpen van 28 en 43.000 jaar oud. Ik heb het WhatsApp bericht even teruggezocht. Ik stuur terug, wow, normaal lees ik hier alleen maar over in de Siberian Times. En jij reageert, ja, echt zo cool, ik droom hier al jaren van. Kun je mij nog even vertellen hoe dat ging? Hoe jij in Yakutsk terechtkwam en hoe jij in de vriezer op deze leeuwenwelpjes stuitte?
Dat was eigenlijk een hele bijzondere reis inderdaad. Jullie hebben vast ook, we hebben allemaal gehoord dat in Siberië deze zomer hele grote bosbranden waren. Er stond een oppervlak van 6 miljoen hectare bos en taiga en toendra in brand. En dat was vooral in de regio Yakutsk, Yakutië was dat heel heftig. Dorpen die werden bedreigd, maar ook de bevroren permafrostlaag dat hele gebied bedekt. En de rook van die branden die dreef over heel Rusland naar Moskou en naar de Noordpool. Nou ja, daar wilde ik natuurlijk naartoe om de schade op te nemen, maar ook met de mensen te praten. Dus ben ik met een behoorlijk gammel propellervliegtuigje die kant op gegaan.
En eenmaal daar, de regio, er zijn branden in de regio, je gaat daar natuurlijk meteen op af. Maar we hadden ook tussendoor nog een beetje contact en ja, misschien kon je een verhaal over de permafrost maken in die regio, ook voor ons, een beetje vanuit wetenschappelijke invalshoek. Hoe kom je dan in die bijzondere paleontologische plek terecht waar er allemaal ijstijddieren in de vriezer liggen? Want dat hadden we van tevoren niet per se afgesproken.
Nee, kijk, je gaat daar naartoe met één reportage, wat heel best wel urgent is. Natuurlijk urgent nieuws voor ogen ga je daar naartoe. Maar ja, als je daar bent, ja, Lucas, dan iedere journalist die gaat natuurlijk, of die maakt van de kans gebruik om daar rond te kijken. En wij hebben het er natuurlijk ook al vaker over gehad. Jacuzzi is heel bekend, juist vanwege de enorme permafrostlaag die dat hele gebied bedekt. Jakutsk is de grootste stad gebouwd op permafrost. En zoals we weten, komen daar gewoon af en toe de wonderlijkste dingen uit de grond, uit die dooiende permafrostlaag. En daar wilde ik natuurlijk meer vanaf weten. Dus hebben we contact gelegd. Ik was met een collega van een Britse krant. We hebben contact gelegd met de paleontoloog Valerij Plotnikov. Jakutse wetenschapper. Die werkt bij de lokale tak voor de bestudering van mammoetfauna van de Russische Academie voor Wetenschappen. En hij komt regelmatig in het nieuws, zoals jij ook al zei, hè, in ons allergeliefde Siberian Times. En op dat moment was het ook heel actueel, omdat Plotnikov, samen met zijn team van paleontologen, had hij net een studie verricht naar, of gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, naar twee holenleeuwenwelpjes die daar een paar jaar geleden zijn gevonden in de permafrost. Boris en Sparta.
En je legt contact met Plotnikov. Waar vind je hem dan uiteindelijk? Is dat is er een universiteit daar? Heeft hij een eigen instituut? Wat moet ik me daarbij voorstellen in Jakutsk?
Nou, je moet je voorstellen, Jakutsk zelf, hè, de hoofdstad, is een stad in een gigantisch uitgestrekte taiga- en tundra-vlakte, die ontzettend dun bevolkt is. Dus mensen moeten soms echt een paar dagen reizen om daar te komen. En heel veel dorpen zijn in de zomer ook alleen per vliegtuig te bereiken. In de winter is het transport is makkelijker, want dan is alles bevroren. Dus dan gebruiken ze de rivieren als snelweg. Maar goed, dus ja, Jakutsk is ook in zo'n uitgestrekte vlakte gewoon best wel een geïsoleerde stad. En dan ga je daar in die stad. Je ziet ook dat vanwege de permafrost kan er niet gebouwd worden. Dus heel veel, of niet gegraven worden, sorry. En heel veel dingen zijn boven de grond. De huizen staan op palen en de waterleidingen zijn bijvoorbeeld allemaal bovengronds, omdat dat gewoon niet in die permafrostlaag die bevroren is, geen doen is. Nou ja, en dan ergens in een buitenwijk tref je dan zo'n Plotnikov, hè, die paleontoloog. Die zit daar in een best wel primitief onderzoekslab, zou ik willen zeggen, op een kaal industrieterreintje waar je met een krakkemikkige bus heen rijdt. En hij stond ons ook op te wachten in de modder eigenlijk op een veldje. Hij was eventjes naar buiten gekomen. En toen begeleidde hij ons naar zijn laboratorium. En ja, dat is een heel laag gebouwtje van een soort golfplaatachtige, ja, in Rusland noemen ze dat siding. Dat is van dat plastic, hele lelijke plastic bouwmateriaal. Met een groot bord op de deur, waar dan staat Academie van Wetenschappen, grote lada voor de deur. Echt klassiek Russisch. En ja, Plotnikov zelf is een lokale Jakut. Jakuten zijn een etnisch Turks volk, wat daar een paar honderd jaar geleden vanuit het zuiden, vanuit Mongolië, naartoe is getrokken. En die maken tegenwoordig zo'n 60% uit van de bevolking. En spreken ook echt hun eigen taal en hebben een Aziatisch uiterlijk. Dus wat dat betreft, het zijn niet de blonde Slavische Russen, zeg maar. En ja, binnen kom je dan, er ligt het vol met beenderen en schedels. Hij was net bezig een enorme mammoetskelet in elkaar te puzzelen die hij een paar dagen geleden had gekregen. En er staat een grote knuffelolifant om de boel een beetje op te vrolijken. En daar heeft hij ook een vriesruimte, waar hij dus echt zeg maar het heiligdom, waar al die bevroren dieren worden opgeslagen. En daar mochten we een kijkje nemen.
En je hebt dus wel een vriezer nodig, ook in Yakutsk uiteindelijk.
Ja, je moet de lokale grap in Yakutsk is dat als Yakuts het in de winter koud hebben, dat ze dan in de koelkast gaan zitten. Maar in de zomer is het behoorlijk warm, hè? Ook vanwege de bosbranden en de klimaatverandering. Moeten die beesten dan toch, dat zijn natuurlijk allemaal hele oude, millennia oude dieren, die worden dan wel in een vrieskast bewaard.
En kon je dat ook een beetje ruiken, dat er oude dieren lagen?
Ja, weet je, je komt daar binnen en die stank, die walm, die slaat op je gezicht. De enorme weeige lucht die daar hangt, van een beetje modderig ook, van half vergane oude dieren, mammoeten en neushoorns. En ja, echt een soort stinkende prehistorische dierentuin.
Hoe werkt dat dan? Hoe komt die aan een mammoet?
Nou ja, het is echt wat je wel kunt stellen, een soort walhalla voor paleontologen. Want er wordt ontzettend veel opgravingen gedaan. En dat zijn lokale Yakuten die een paar jaar geleden de markt voor mammoetslachtanden hebben ontdekt. In 2017 is in China een verbod ingesteld op de handel in olifantenivoor, om de olifanten te beschermen. En sindsdien is een soort run ontstaan op mammoetslachtanden, omdat die hetzelfde soort ivoor, en je kunt daar prachtige dingen van maken. En de Chinese handelaren die betalen echt duizenden dollars voor intacte slachtanden die mensen dan vinden. Dus ja, je moet je voorstellen dat iedere zomer jonge Yakuten toch proberen op die manier hun financiële slag te slaan. En die gaan trekken de taiga in, de tundra op, om daar een hele zomer lang te graven. Om proberen slachtanden uit de permafrost te halen. En juist door natuurlijk het dooien van de permafrost gaat dat ook steeds makkelijker.
Hoe moet ik dat voor me zien, even in de zomer? Is het dan, want in de winter is de bodem dus bevroren. Tundra taiga, dus een best leeg landschap. Wat gebeurt er dan in de zomer? Gaat de bodem dan smelt? En zie je dat dan ook aan de oppervlakte? Wordt het er modderig?
Ja, inderdaad. Het wordt heel modderig. In de winter is echt metersdikke aardelaag is bevroren, diep bevroren. En in de zomer begint dat te ontdooien. In de zomer is het natuurlijk toch een stuk warmer. En je moet je voorstellen dat de omgeving van Yakutsk, van die stad, er ligt een grote rivier, de Lena. En daaromheen is één enorme taiga-bossen. Dus hele grote bossen die nu ook in brand stonden. Eindeloos en eindeloos doorgaan. Dus je kunt daar 3 dagen rijden en je hebt het eind. Je bent eigenlijk nog helemaal niet ver gekomen. En daartussenin zie je inderdaad weilanden, weideachtige gronden en veel moeras. Want de permafrost die ontdooit voor een gedeelte, dus alleen de bovenlaag ontdooit. En het water kan niet weg, het smeltwater, die kan de grond niet in, want de ondergrond is bevroren. Dus dat wordt heel drassige, moerassige-achtige blubber. En er zijn ook heel erg veel muggen. Die zijn echt berucht, de muggen van Yakutsk.
Als je als Yakutsk zeg maar de wildernis intrekt, dan is dat ook echt wildernis. Het is heel ruig. Je kunt daar niet zomaar. Het is niet alsof ik een boswandeling ga maken en om me heen kijken of er een mammoet ligt. Je gaat wel echt. Je moet echt voorbereid het landschap in.
Ja, nee, absoluut. Het zijn echt expedities soms van weken of van maanden zelfs. Hè, zolang de zomer duurt. De zomer is maar kort, het is maar 3 maanden ongeveer. Je kunt daar absoluut onvoorbereid de bossen in. Je moet echt de nodige materieel, je moet een goede Land Rover bij je hebben. En het is echt heftig om dit werk te doen, zeg maar. En uiteindelijk is de beloning natuurlijk groot, hè, als je iets vindt. Maar er staat wel veel werk tegenover.
Want kun je iets vertellen over wat dat betekent als je dan een slachtand vindt? Ben je dan binnen?
In zekere zin wel. Een gemiddelde gave slachtand, want daar gaat het de Chinezen vaak om, die levert een paar duizend dollar op. Maar tegelijkertijd leidt het ook tot een boel stress bij lokale Yakuten, want zeker op het platteland geloven ze nog heel erg in een oud bijgeloof dat mammoeten ongeluk brengen. En dat zit zo. Volgens oude Yakutsi bijgeloof is het universum waarin wij wonen het verdeeld in een boven, een middel en een onderwereld. En de mensen wonen in de middelenwereld. En de mammoeten, zo geloofden ze vroeger, die woonden in de onderwereld. En dit vertelde de paleontoloog mij, Plotnikov. En ze geloofden dat mammoeten onder de grond leefden en met hun gestamp aardbevingen veroorzaakten. En als ze dan aan de oppervlakte kwamen, die mammoeten, en de zon zagen, dan zouden ze sterven. En volgens datzelfde bijgeloof is de vinder van een mammoet is gedoemd om te sterven. En dat is de vloek van de mammoet. En natuurlijk, Yakuten zijn ook leven ook in de moderne tijd en lang niet iedereen gelooft dit nog. Maar toch merk je en zie je dat, ja, dat die zweem van bijgeloof daar toch omheen hangt. En ik hoorde ook verhalen van Yakuten die dus een mammoetslachtand vinden, die dan ja, echt bang zijn eigenlijk dat ze zelf sterven. Maar ja, uiteindelijk wat Plotnikov mij ook vertelde, geld is nu toch belangrijker dan bijgeloof. Dus dus is het toch wel een populair tijdverdrijf. En ja, met zo'n slachtand kun je bijvoorbeeld een appartement kopen of een auto. Dus ja, het is de moeite ook wel waard.
En die slachtanden, die gaan naar China. Maar dat lijkt me behoorlijk balen voor iemand als Plotnikov die geïnteresseerd is in de beesten. En dan gaan die allemaal in een krat en die zie je niet meer terug.
Ja, maar kijk, Plotnikov heeft aan die slachtanden, heeft hij niet zoveel. Dat vindt hij allemaal wel best. Maar volgens wetgeving in Rusland moeten vinders van archeologische, paleontologische vondsten, die moeten ze overdragen aan de wetenschap. En daar houden ze zich ook redelijk keurig aan. Dus die Yakuten die dan bijvoorbeeld een deels of een hele mammoet vinden, die nemen de slachtanden, die mogen ze houden voor de verkoop. En dan krijgt Plotnikov in zijn kantoor een belletje en dan komt er een mammoetskelet naar hem toe. En ja, ik vond dat ook wel heel mooi om dat te zien, hoe dat allemaal zo samen komt, hè? Al die belangen van al die verschillende groepen. Dus je hebt aan de ene kant de wetenschappers die super dankbaar zijn als ze zo'n dier krijgen. En dan aan de andere kant heb je de lokale Yakuten die proberen hun schamelijke inkomen dan een beetje te spekken met zo'n slachtand. En dan heb je ook nog natuurlijk een zekere vorm van natuurbehoud. En dat komt allemaal samen en dat is een soort organisch geheel wat ik wel heel fascinerend vond om te zien daar.
Want de andere kant van het verhaal is dat er allerlei beesten bij Plotnikov worden voorgereden die hij anders nooit in zijn eentje had kunnen vinden. Of waar hij nooit het geld voor had gehad om allerlei expedities voor op te tuigen.
Ja, precies. En dan kom je bijvoorbeeld bij, ik geloof dat onze collega Hendrik hier wel eens over heeft geschreven, de wolharige neushoorn die vorig jaar werd gevonden. In de koelkast van Plotnikov lag ook een bekende mammoet, Yuka, mammoetbaby, die jaren geleden is gevonden en echt een sensatie veroorzaakte. En ik ging daar dus eigenlijk om die holenleeuwtjes te zien, Boris en Sparta. En die heeft hij er ook gekregen dankzij lokale vondsten. En Boris is ook vernoemd naar de mammoetjager die hem vond, zeg maar, Boris. En Sparta die is, ik weet eigenlijk niet, die heet eerst Spartak, maar vervolgens bleek het een meisje te zijn. Dus toen hebben ze de Sparta genoemd. En zij is 28.000 jaar oud en waarschijnlijk een van de best bewaarde dieren uit de ijstijdperiode. Dus ja, dat heeft natuurlijk enorme sensatie veroorzaakt.
En je zei al van Plotnikov heeft die twee leeuwtjes ook wetenschappelijk beschreven. Dus hij draait ook gewoon helemaal mee, zeg maar, in het hele wetenschappelijke systeem. Ik bedoel, de kennis die, de dieren die bij hem terechtkomen, die worden ook door wetenschappers gezien en erkend.
Ja, absoluut. Hij schrijft daarover, hij publiceert daarover. Ook in Rusland wordt hier toch wel wat aandacht aan besteed. Bijvoorbeeld die twee welpjes, die zijn ook op allerlei plekken tentoongesteld. Ze zijn in Moskou geweest. En hij publiceert daarover in internationale tijdschriften. Hij werkt ook samen met heel veel internationale paleontologen die allemaal in de zomer die regio intrekken om met hun poot in de bagger te staan. En wat hij heel graag hoopt, of wat hij wil, is nadat ze de binnenkant, ze gaan die beestjes nu openmaken, die twee welpjes, om te kijken hoe ze van binnen eruit zien. En hij hoopt heel erg nog een soort van resten van moedermelk te vinden, zodat ze kunnen ook meer kunnen te weten kunnen komen over het uitsterven van de hole leeuw. En daarna hoopt hij ze op te kunnen zetten en toch op de een of andere manier tentoon te stellen. En nou ja, laten we dan hopen dat dat niet in Jakutsk is, want dat is natuurlijk knetterver weg. Maar ergens een beetje in de buurt, zodat we er allemaal van kunnen genieten.
En vertel nog eens over die welpjes. Hoe zien ze eruit? Moet ik me echt gewoon een beetje een verschrompelde Simba voorstellen?
Nee, eigenlijk, het zijn hele schattige beestjes, Boris en Sparta. Ze zijn allebei dus in hele goede staat. Volgens Plotnikov en zijn onderzoek zijn ze waarschijnlijk geplet in een hol. Dus er is aarde op ze terechtgekomen toen hun moeder ergens aan het jagen was. En daardoor zijn ze nog helemaal intact gebleven. En door de omstandigheden van die permafrost mummificeert zo'n dier. En je zag dat ze gewoon, het waren bijna alsof ze sliepen. De Sparta die had echt zo de pootjes een beetje over de ogen en lag een beetje bij alsof ze lag te slapen. En Boris was dan iets meer geplet, dus die zag er niet zo heel goed uit. Maar toch, ja, het is net echt.
En je vertelde al over de verdere onderzoeksplannen van Plotnikov, die wel nog veel meer te weten komen over deze dieren en de soort. Maar heeft hij daar ook de middelen voor? Want het klinkt toch alsof hij de eindjes een beetje aan elkaar moet knopen in zijn lab. Heeft hij daar wel genoeg geld voor om dat onderzoek uit te voeren?
Ja, er wordt wel geld ingestoken en er is ook echt wel belangstelling vanuit de centrale overheid in Moskou voor dit soort onderzoek. Je ziet ook dat president Poetin heeft de afgelopen 10 jaar ook wel een aantal wetenschappelijke stations in het Arktische Noorden neer laten zetten waar internationaal onderzoek kan worden gedaan. Maar tegelijkertijd, het is toch ook echt ver achterland. En er is toch wel een beetje een budgetair probleem. Want anders zou die natuurlijk ook niet in zo'n toch een beetje zo'n soort simpel onderzoekslaboratorium in een industrieterrein werken. Wat Plotnikov vertelde is dat ze al heel lang bezig zijn in Jakutsk om een mammoetcentrum, een groot mammoetsonderzoekscentrum op te zetten. Een groot laboratorium waar al dit onderzoek samen kan komen en waar ook alle moderne middelen aanwezig zijn. Je zag wel een beetje dat zijn ogen begonnen te glimmen als hij daarover vertelde. Maar tegelijkertijd zei hij ook van die plannen liggen er al sinds 2004. Er wordt al heel lang over gepraat. Inmiddels is er waarschijnlijk wel budget. En misschien gaan ze dan in 2024 beginnen met de bouw van het centrum. Maar tegelijkertijd, het is allemaal nog maar de vraag of het gaat gebeuren. Het gaat allemaal heel traag.
En even, mag ik jou weer bellen als ik hoor of lees? Of ik wil eigenlijk door jou gebeld worden als Plotnikov weer iets moois gevonden heeft.
Ja, nee, Lucas, absoluut bel. En ik zal ook bellen. En we volgen allebei natuurlijk de berichtgeving in de Siberian Times. En ik las vanochtend alweer interessante dingen. Dus ja, ik denk dan ga ik er graag weer op uit. Dus ik hoor van je.
Afgesproken. Dankjewel, Eva, dat je hier kwam vertellen over je bijzondere ontmoeting. Daar heel ver, toch? Dankjewel dat je die bevroren wereld toch een beetje dichterbij bracht hier voor ons.
Dankjewel, leuk.
Ja, Hendrik, dit was mijn gesprek met Eva. Ik werd zelf totaal jaloers eigenlijk op wat ze daar allemaal gezien heeft. Jij ook?
Ja, ik had die geur van die zoete ontbinding van die ijstijddieren ook wel willen ruiken. En het is ook wel, wel ontzettend interessant om te zien hoe dat dan gaat. Want dat verhaal over dat nieuwe instituut wat daar gebouwd mocht worden. Ja, ik las ook dat die grote rivier die dwars door Jakutië loopt. Er is nergens een brug die over de Lena gaat. Zo in dat noordelijke stuk. Alleen als de rivier stijf bevroren is of kalm stroomt. Wat maar een deel van het jaar is. Vaart er een pontje over. Dus ze hebben nu al jaren plannen om daar een brug te bouwen. Dus als ik burgemeester van Jakutsk was, ga je dan een mammoetinstituut stichten of ga je dan eindelijk die brug laten bouwen? Dat zijn wel belangrijke afwegingen natuurlijk.
Ja, ik vond zelf vooral die werkelijkheid van het leven in dat gebied vond ik heel sprongen voor mij heel erg uit. Ik dacht, toen ik nog wat jonger en naïver was, dacht ik altijd van, er zitten zoveel mooie fossielen en allemaal dingen in de grond. En het is zo jammer dat dat niet allemaal goed wordt opgegraven. En dat dat in privécollecties verdwijnt. En dat er allemaal dingen mee gebeuren. Maar als je dit zo hoort, kijk, er komen gewoon schatten naar boven. En die komen bij Plotnikov zijn ze op de goede plek. En die waren er niet geweest. Dat gebied is te groot en te afgelegen om helemaal systematisch af te graven. Dat kan ook niet. En op deze manier leren we tenminste over deze dieren en deze tijd. Op een manier die voor iedereen voordelen heeft. En Hendrik, ik ben wel benieuwd wat we daar allemaal nu vinden aan ijstijddieren. Is dat nou een goede bemonstering van de afgelopen duizenden jaren, dat er misschien nog geen mensen waren in Siberië? Hebben we een goed sample van de ijstijdfauna hier in Siberië?
Nou ja, die ijstijdfauna, die kennen we natuurlijk ook uit de Noordzee, bij wijze van spreken. Daar vind je ook wolharige neushoorns. Ik geloof niet dat ze al een holenleeuw hebben gevonden, maar het zou ook
jenadrollen.
Ja, je vindt de gekste dingen. En daar vind je dus de intacte dieren uit de vrieskist van de permafrost. Dus als je nu dat lijstje afloopt, dan denk ik dat we van alles, ook holenberen vind je, van alles wel zo'n beetje wat terugvinden. En ja, het is natuurlijk maar een klein sampletje, want om het nog maar eens te herhalen, wat Eva ook al zo duidelijk vertelde, het is zo gigantisch groot. Er wonen in Yakutia 3 miljoen mensen. Het is zo groot als India, weet je. Dus ja, daar kan je lang dwalen. En ja, op de ene plek ligt natuurlijk meer dan de ander. Maar ja, er ligt natuurlijk onvoorstelbaar veel.
En kun jij ons even met 7 mijls laarzen door de prehistorie van Siberië loodsen? Want ja, ik had nog half, toen ik erover naging, ik had nog half verwacht van ja, misschien lag het voor een groot gedeelte van de tijd wel onder een gletsjer. Maar dat bleek niet het geval.
Dat was echt een enorme verrassing voor mij ook, want daar had ik eigenlijk nog nooit over nagedacht eigenlijk. Maar alleen in de allerzwaarste ijstijden, dus dan heb je het over 400.000 jaar geleden of zo, ligt daar een beetje een ijsplaat. Maar in de laatste ijstijd, waar dus ook al deze dieren uitkomen, lag er geen ijsplaat op Siberië. En waarom niet? Omdat er keiharde poolwinden waaien. En dan waait de sneeuw weg die uiteindelijk dat ijs moet veroorzaken. Dus ja, het is misschien ook te droog. Maar er zijn enorme onderzoeken en er ligt gewoon geen ijsplaat op. Maar het was natuurlijk een verschrikkelijke ijstoendra, laten we zeggen, op het hoogtepunt van de laatste ijstijd. Dat is 20.000 jaar geleden. Je hebt dan nog een fase daarvoor, 80.000, was het ook enorm koud. En het interessante is dan ook dat er zijn ook menselijke fossielen gevonden, soms van Neandertalers, soms van de Denisova mensen, maar ook van Homo sapiens vanaf 50.000, 40.000 jaar geleden. En het interessante is dat die allemaal lager liggen dan dit gebied.
Ah, interessant zeg. En dus een groot gedeelte van Yakutia waar we dus ook wel dieren vinden. Dus, ja. dus voor dieren was het nog wel geschikt. Maar het grootste gedeelte was eigenlijk onherbergzaam voor mensen.
Ja, waarschijnlijk wel. En ze kwamen er ook wel. Want je vindt toevallig zat de Siberian Times een stukje in augustus over een heel noordelijk hadden ze dan een mammoetbot gevonden met een duidelijke pijlpunt erin. Of in ieder geval was het bewerkt door mensen. Haksporen. Die mammoet was waarschijnlijk gedood. En ja, dus het kwam wel voor, maar het was niet een hele populaire oord om te verblijven, denk ik, in de ijstijden. En wat je dus ziet is dat het zuidelijk Siberië is een soort doorgaande weg, zeg maar net noordelijker van de zijderoute. Zeg maar de weg waarin in meer historische tijden heb je dan, dus dan moet je voorstellen, 3.000-4.000 jaar geleden ontstaan er culturen met die paarden fokken en met geiten en schapen en runderen. En die loopt dan dat hele zuidelijke gebied van Mongolië tot Oekraïne. En een aantal van die volkeren gaan dan naar het noorden. Dat is ook wat de Yakuten hebben gedaan. Die stammen uit het zuiden, de bron van de Lena-rivier, die duizenden kilometers lang is. En die zijn in de middeleeuwen naar boven gekomen. En die hebben daar weer oude jagers die op rendieren joegen, een soort net als de lappen in het noorden. En die zitten dus nog ook in het absolute noordelijke stukje. Heb je nog van die oudere volkeren? Er zijn dan ook soms conflicten mee. Die hebben ook in de jaren 80 een eigen statuut gekregen onder Gorbachev. Dat ze ook een eigen gebied kregen. Dus ja, er speelt zich van alles af.
Maar zou je kunnen zeggen dat tot 4000 jaar geleden, dan neem ik even de grofweg, de tijd tussen 40.000 en 4000 jaar geleden, dat we daar een ijstijd dieren rondlopen en dus jagersgemeenschappen die zich aanpassen aan dat toch wel harde jagersleven daar in het hoge noorden.
Ja, de laatste ijstijddieren zijn dan de rendieren die het overleefd hebben natuurlijk. En wilde paarden ook nog. Maar al die hele ijstijd flora en fauna, die is verdwenen. Omdat wat er nu leeft is heel anders. Het, doordat die mammoeten en al die kuddes, bisons, wolharige neushoorns, dat waren ook aantallen die enorme invloed op dat gebied hadden. Want die vertrapten bijvoorbeeld in de winter de sneeuw. Waardoor het dus minder koud werd, omdat die sneeuw, witte sneeuw weer kaatst natuurlijk. Het weinige zonlicht en dan wordt het later warm, omdat het dan langer blijft liggen. Maar als dat vertrapt wordt door dieren die daar rondscharrelen, dan wordt het eerder warm en dan is die zomer beter. Dan kan er ook gras groeien. Want het was ook niet altijd zo koud. In die tussengebieden van die ijstijden, bijvoorbeeld rond 40.000 jaar geleden, er wordt ook heel veel gevonden wat ongeveer 40.000 jaar oud is. Dat is geen toeval, want toen was het heel productief, dat gebied.
Zie je dus meteen terug aan de soorten en de aantallen dieren die je daar vindt, dat er dan een soort eb en vloed is, en al naar gelang het klimaat aantrekkelijker is of niet, in welke dieren er voorkomen.
Ja, want het gaat natuurlijk toch over tienduizenden jaren zo'n ijstijd. Dus daar heb je het hoogtepunt van het laatste ijstijd was het laatste stukje, 20.000 jaar. En het valt me op dat uit die tijd ook niks gevonden wordt.
Nee, en is het voor je, als we het ons nu proberen voor te stellen, ik denk altijd meer aan de moderne Afrikaanse savanne eigenlijk, als ik een beeld probeer te krijgen van Siberië in die aantrekkelijkere tijden. Gewoon met sowieso met de soorten dieren die je er ziet, met leeuwen, met neushoorns. En ook met veel grassen, relatief weinig bomen, maar inderdaad niet een grote ijsvlakte of een sneeuwvlakte. Dat is juist niet wat je voor moet stellen.
Nee, daar wordt het altijd mee vergeleken. Inderdaad, met die Afrikaanse Serengeti, waarin zeg maar dat evenwicht tussen die dieren en die planten tot in de perfectie is uitgewerkt eigenlijk. En als het dan kouder wordt, dan zakt dat gedeelte naar het zuiden natuurlijk. Dan verdwijnen die bossen, maar dan ontstaat daar weer die Pool Serengeti. Dus dat golft dan heen en weer. En aan het einde van de ijstijd werd het toch te warm. En zijn er heel veel van die dieren uitgestorven.
En dat is iets waar ik het niet met Eva over heb gehad. Maar wat toevallig wel de afgelopen week ineens weer in het nieuws kwam. Is er zijn ecologen, biotechnologen die zeggen, als we nou weer grote dieren laten rondstampen over die Siberische vlakte, dan kunnen we ook weer dat landschap misschien een beetje terugkrijgen. En dit is de beweging, noemt zichzelf de de-extinction beweging, het ontuitsterven. En die willen gewoon een mammoet terug. En ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Hendrik, maar ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Want de droom is dan dat je DNA terugvindt. Dat hebben al heel veel mensen geprobeerd, want je hebt mooie ijstijdmummies en het ziet er van buiten ziet het er goed uit. Dus de droom is dan altijd dat je dan ook nog DNA uit die cellen kan halen en er een mammoet kan klonen.
Ja, want als je zo'n diertje vindt met die pluizige haren die gewoon lijkt te slapen, dan kan je bijna niet voorstellen dat daar niet nog een cel in zou zitten die je kan heropkweken of het DNA eruit kan halen. Maar dat is allemaal vrij beroerd. Daar hebben ze al heel veel moeite voor gedaan en dat vinden ze niet. En er is ook een Amerikaans bedrijf opgericht, Colossal heet dat. En die is in samenwerking met vooraanstaande genetici, willen die dat doen. Dus daar zijn ook allerlei rijke mensen die vinden dat fantastisch. En dat kan ook allemaal enorm veel opleveren. Maar het probleem is dat je geen, waar begin je met een mammoet? En het meest realistische is, en dat willen ze dan ook proberen, dat je dus de meest nabije familielid van de mammoet, dat is de Aziatische olifant. Die zijn iets van 4 miljoen jaar geleden uit elkaar gegaan. Ongeveer net zover als wij van de chimpansee afstammen. En die moet je dan gaan tweaken. Die moet je dan in het genoom genen inbouwen die je terugvindt in het genoom van mammoeten. Want dat kan je wel een beetje reconstrueren uit allerlei fragmentarische vondsten. Ja.
Ik denk dan twee dingen. Je krijgt dus niet een mammoet, maar een olifant met een pruik eigenlijk.
Ja, want
je...
olifant met een pruik, ja, een enorme slagtanden. Ja,
ja, want je zet er bijvoorbeeld genen voor haren in. Maar goed, ja. Ja, daaronder blijft het toch een olifant. En het andere is dat ik denk dat met al deze plannen wordt de voortplantingstechnologie altijd onderschat. Want de draagtijd van een olifant is sowieso immens. Het is nog nooit gelukt om IVF te doen bij een olifant, zeg maar. En bij mensen hebben we daar veel ervaring mee. En dan weten we ook al dat het daar vaak niet lukt. Dat het echt heel lastig is. Nou ja, laat staan met een zoogdier dat we lang niet zo goed van binnen kennen als een olifant.
En dan is er nog een echt probleem. Als je aan de wet wil houden, en dat willen ze natuurlijk officieel, en anders kom je ook wel echt in de problemen, dan mag je dat niet met een Aziatische olifant doen, want dat is een beschermd dier. Dus daar mag je niet zomaar experimenten op doen. En er is geen ethische commissie die de mammoet zo belangrijk vindt dat ze een uitzondering gaan maken natuurlijk. Dus dat moet dan in een nog te ontwerpen kunstmatige baarmoeder, waar dan dus ook een mammoet in moet kunnen. Er is nog niet eens voor een piepmuisje is een kunstmatige baarmoeder. Dus ja, dat zijn allemaal toekomstdingen. Het ironische is dat eigenlijk wat ze willen al wordt uitgevoerd in het noorden van Yakutië, waar twee Russen een soort experimentele boerderij hebben. Of het is een enorm gebied wat ze dan hebben. Dat heeft de Russische overheid ook aan ze gegeven. Om daar te experimenteren met bestaande grote dieren. Die er natuurlijk op zich nog genoeg zijn. Bizons, paarden, rendieren. En die kunnen datzelfde effect op dat landschap hebben. En dat, er zijn allerlei reportages in verschillende kranten geweest. En ook een paar publicaties. Het ziet er redelijk uit. Maar ja, het is natuurlijk een hels karwei. Ze hebben nu 100 bizons. Ontzettend veel paarden. Het is keihard werken ook. In een gebied van 140 vierkante kilometer, wat daar heel klein is, maar het is...
En dat is meer de Oostvaardersplassen aanpak eigenlijk. Van je brengt soorten naar een gebied en je hoopt dat die, doordat ze er zijn, eigenlijk het landschap om zich heen gaan vormen.
Ja, die sneeuw vertrappen, dan gaan de grassen groeien, dan wordt het allemaal anders natuurlijk.
Ik denk sowieso dat dit een snellere route is naar een mammoetachtige steppe dan het terugbrengen van de mammoet zelf.
Ja.
En ik denk dat de echte meerwaarde van, mensen willen graag dingen terughalen of repareren of zo. Maar ik denk dat de echte les van die permafrost dieren gewoon is dat ze... Dat ze kwetsbaar zijn. Ik bedoel, je moet ze goed beschermen, bevriezen. Wat Plotnikov allemaal doet. Maar dat ze ons wel laten zien hoe het was.
Ja.
Maar het is wel hoe het was. En niet dat terugkrijgen lijkt me toch verdomd lastig.
Nee, die hole leeuw die...
Die brult niet meer. Die krijg je ook niet meer aan het brullen. Daar moet je gewoon... Boris en Sparta, die zijn er. En dat is eigenlijk al een wonder op zich, denk ik. Dat ze bestaan. Hendrik Spiering en Eva Kukier, ontzettend bedankt dat jullie vertelden over de permafrost en wat daar allemaal in te vinden is. Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort is gespeeld door Dudo Quartet. Er is nog iets leuks. We zijn genomineerd voor de BNR Podcast Award. Dus als je Onbehaarde Apen een warm hart toedraagt en je vindt ons de beste podcast in de categorie wetenschap en technologie, dan kun je op de site van BNR op ons stemmen. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat via podcast@nrc.nl of via ons Twitter-account @nrcwetenschap. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!